verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, vers 2. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid bal. 111 vers 5. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. twee gedeelten uit het woord van God. Allereerst uit de brief aan de Galaten en daarna uit de brief aan Timotheus, de eerste brief. Galaten 1, vers 6 tot en met 12. Galaten 1, vers 6 tot en met 12. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, willen verdraaien. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij u vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En dan lezen we vervolgens uit 1 Timotheus 6, vers 1 tot en met 6. De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd wordt. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hem te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we willen stilstaan bij artikel 5 en artikel 7. Artikel 5, waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken, dat zijn de kanonieke boeken die opgesomd zijn in artikel 4. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs van dien bij zichzelf hebben, gemerkt de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. En dan 7. Dat gaat over de volkomenheid van de Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze des dienstes die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, uitvoerig beschreven is, betekent dat. Zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt in Galaten 1. Want, terwijl het verboden is het woord van God iets af te doen, iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen der mensen geschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods. Want de waarheid is bovenal, noch de menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproef de geesten of ze uit God zijn. Insgelijks indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. Tot zover de geloofsbelijdenis. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. We willen voorbeden doen voor broeder Leonard van der Kolk. Hij heeft uitslagen gekregen van onderzoeken en daaruit bleek dat er geen uitzaaiingen zijn. Hij kan wel geopereerd worden als het gaat om de tumor die aanwezig is. Er is dankbaarheid voor de uitslag. En tegelijk bidden we om Gods leiding en genade voor de verdere behandelingen. En we denken uiteraard ook aan de rouwdragende familie De Bakker, die deze week een moeder en oma heeft moeten begraven. Zullen we samen bidden. Getrouwe en heilige Heer in de hemel, u brengt ons voor de tweede keer bij elkaar in uw huis, als gemeente, om elkaar te ontmoeten, maar bovenal, Heere, om ons te zetten onder uw woord, om uw woord te horen en om ook te leren vanuit onze belijdenis. De belijdenis die als het ware de belijding is van de weg die u wijst in de Bijbel. De belijdenis die ons wil helpen om op de weg te blijven. Om op de goede weg te blijven. De weg van uw woord. En als we zo samen zijn, Heere, dan belijden we hoezeer we dat nodig hebben. Omdat wij mensen geneigd zijn om te dwalen en te verdwalen. Ook als u mogen kennen, Heere, en u met uw Heilige Geest in ons hart aan het werk bent gegaan, dan blijft daar dat oude in ons leven, in ons hart, dat altijd weer de andere kant op wil. Heere, neig ons hart en verenig het tot de vrees van uw naam. Leer ons om uw wil te doen, Heere, en tegelijk bidden we ook, leer ons om die wil van u ook te weten. We bidden of u ons wil helpen bij het uitleggen van het leerboek, deze twee artikelen die we gelezen hebben. We bidden of u ons wil helpen om de boodschap ook te begrijpen, te verstaan. En geef, Heere, dat woord, want daar gaat het over. Wat u gegeven hebt, aangespoord door al uw deugden, zo zongen we. Uw woord waarvan u zelf zegt dat het trouw is, al wat u ooit beval. Dat we dat woord mogen hoogachten, mogen liefhebben. Dat we daarop mogen steunen en hopen. En dat we ons leven ook naar dat woord willen inrichten. Och, schonkt gij ons de hulp van uw Heilige Geest. En mocht die ons op ons levenspad tot leidsman strekken, opdat we zouden leven naar uw woord. Geef dat aan ons persoonlijk. Geef dat aan ons als gemeente. En Heere, dat bidden we ook voor ons kerkverband. Ook als het over deze dingen gaan zal, de komende week op de generale synode. Wat zegt u in uw woord? Wat vraagt u van ons? En hoe moeten we naar dat woord leven? Willen we voor dat woord buigen? Heere, wilt u ons helpen? Ook als kerken, als afgevaardigden. Om zo te vergaderen zoals u het van ons vraagt. Paulus, hij zei het, we lazen het in Galaten 1. Als hij nog mensen behaagde, was hij geen dienstknecht van Christus. Mogen de afgevaardigden zo daar naartoe gaan. En Heere, bewaar ons ervoor dat we mensen of onszelf zouden behagen, op welke manier dan ook. Leer het ons allen, Heere. Leer het ons allen. Dat het niet om mensen gaat. Niet om wat mensen vinden en willen en zeggen en beloven. Maar om wat u zegt in uw woord. U bent koning. Heere, onze kerken staan voor een spannende week. Onze kerken dreigen uiteen te vallen, te breken. Heere, onze ogen zijn op u. Zou u wonderen willen doen? Zou u willen doen wat niemand kan? En wat misschien ook wel niemand meer verwacht? En Heere, verheerlijk uw naam. En mogen we uw woord hoog achten. Wilt u zo meegaan, Heere, ook in deze week. Zegent u alle afgevaardigden en hun gezinnen. We dragen zo onze kerken aan u op, onze opleiding in Apeldoorn. En mogen we het pand bewaren dat u ons hebt toevertrouwd. Dat dierbare, kostbare, heerlijke, betrouwbare woord van u. Heren, we bidden voor de gemeente. We denken ook aan onze broeder van der Kolk, Heren. We zeggen uw naam dank met hem en Mieneke voor de uitslagen die ze mochten ontvangen. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden. Heren, wat een opluchting. En tegelijk, u kent onze broeder en zijn vrouw. En u weet dat de zorgen zeker niet weg zijn. En Heere, we leggen hen voor u neer. Wilt u hen omringen? Wilt u hen vasthouden? Wilt u hen doorhelpen? En hen uw genade schenken, ook voor het vervolg wat er voor ze ligt. En u weet dat. Heere, al weten wij de weg niet, mogen ze wel u als gids kennen en zo achter u als gids, als herder die geslagen werd voor uw schapen volgen. We dragen alle rouwdragenden aan u op, Heere. Allen die verliezen hebben geleden, korte tijd of langere tijd geleden. En die daaronder gebukt gaan. Die daaronder bedroefd zijn. Verliezen vanwege sterfgevallen of verliezen vanwege van andere aard. Misschien wel het verlies van hoop. Het verlies van perspectief, van uitzicht en uitkomst. Heere, wilt u nabij zijn, ook om daarmee om te gaan. Om dat verlies te verweven in het leven. En zo bidden we ook voor de rouwdragende familie De Bakker. Heere, wilt u hen omringen met uw goedheid. Met uw zorg, met uw troost. Met die enige troost die opweegt tegen welk verlies dan ook. Ook al blijft dat verlies er en ook al blijft dat verdriet er, toch weegt het op, Heere. De troost van zondag 1. Wilt u dat schenken? We bidden voor deze wereld. Een wereld in nood. Een wereld vol zorg. We bidden voor het werk van u in deze wereld. Bouw uw koninkrijk, Heere. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. We bidden voor dat deel van de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. We bidden om de doorwerking van het woord in deze wereld. Gedenk aan uw volk, Heere. Wilt u uw belofte waarmaken? Wilt u vrede geven? Wilt u de gijzelaars vrijheid geven? Uw volk beschermen? En uw belofte waarmaken? Heere, als het gaat om rouw en verdriet, wonden en trauma's, dan is dat op deze dag ook heel werkelijk, als het 80 jaar geleden is dat Auschwitz bevrijd werd. Heere, wilt u in die wonden en in die trauma's werken met uw Heilige Geest, opdat ze hun koning, hun Messias mogen leren kennen en te voet mogen vallen. Ja, Heere, wilt u zo zorgen en zo doorgaan met uw werk tot de dag van uw wederkomst. Heere, wilt u ons bidden horen en verhoren in de wegneming van onze zonden. We zijn het niet waard dat u naar ons omziet, Heere, maar we kunnen niet zonder u. Wees u met een ieder die een taak heeft deze dienst. En verheerlijk zo uw grote naam, om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 12. En in Psalm 12 gaat het ook over waarheid, over de waarheid van God, die ook aangevallen wordt, kun je zeggen. Behoud, o Heer, wil ons te hulpen komen. Dat volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Dat is het eerste vers. We zingen ook vers 3. De Heer die het waar van het vals kan onderscheiden. En het zesde en het zevende. Dus 1, 3, 6 en 7 van Psalm 12. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Gemeente op belijdeniscategorisatie behandelen we elk jaar wel een hoofdstuk dat gaat over de Bijbel. En we leren dan dat de Bijbel verschillende eigenschappen heeft. Eén eigenschap bijvoorbeeld is dat de Bijbel duidelijk is. Duidelijk als het gaat over het feit dat je zalig moet worden. Duidelijk ook als het gaat om de zaak hoe je zalig kunt worden. Duidelijk als het gaat over wie de mens is en over wie God is. Al is God natuurlijk altijd nog groter en al gaat God ons begrip ver te boven. Toch, de Bijbel is duidelijk. De Bijbel is ook noodzakelijk. Dat is ook zo'n eigenschap van de Bijbel. Noodzakelijk. Zonder de Bijbel kun je de Heer Jezus niet leren kennen. Tenminste, zonder het woord van God. Laten we het zo zeggen. Dat hebben we gezien in artikel 2. En duidelijk, noodzakelijk. Maar de Bijbel heeft nog meer eigenschappen en daar gaat het vanavond over. De Bijbel heeft ook gezag. Gezag. Wij moeten voor Gods woord buigen. De Bijbel is ook genoeg. Wij hebben geen andere geschriften nodig om Gods wil te kennen. Wel, met de hulp van de Heere willen we over die twee laatste eigenschappen van de Bijbel nadenken. Het thema is hetzelfde als de vorige keer. De Heilige Schrift. We letten allereerst op zijn gezag. Zijn gezag. En in de tweede plaats letten we op zijn genoegzaamheid. Zijn genoegzaamheid, hè? Dat betekent de Bijbel is genoeg om Gods wil te kennen. Gemeente, het gaat dus opnieuw over de Bijbel, over Gods woord in artikel 5 en 7. Dat woord van God dat we gekregen hebben. Zo zegt Guido de Breit ook in het begin van het artikel, wij ontvangen deze boeken. Wij ontvangen deze Bijbelboeken. Als de heilige norm, als de heilige kanon, zo kun je dat ook zeggen, voor ons leven. Het woord kanon, waar kanoniek op wijst, betekent norm. Die Bijbel is daarmee dus gezaghebbend voor ons. Zoals die Bijbel het zegt, zo is het en wij moeten daar amen op leren zeggen. Wij ontvangen die Bijbel dus van God. Hoe weten we nou dat dat boek van God komt? En dat dat boek nou echt het woord van God is waarnaar ik moet luisteren? Artikel 5 noemt dan drie dingen. De kerk neemt dat woord van God voor waar aan. De Heilige Geest die getuigt dat in ons hart. En de derde, de Bijbel heeft bewijs in zichzelf. Het is zo duidelijk als wat, zegt Guido de Breij. Zelfs een blinde die kan het tasten. Zo duidelijk is het. Bewijs in zichzelf. Laten we die drie dingen eens onderstrepen. Eerst de belangrijkste maar, volgens Guido de Breij. Dat is de middelste, dat tweede. De Heilige Geest die geeft getuigenis in ons hart dat die Bijbelboeken van God zijn. Dat die woorden van God zijn. Hoe weet ik nou dat het bij God vandaan komt? Nou, ik ben er door het lezen en door het horen ervan, door de Heere zelf van overtuigd. Hoe gaat dat? Wat is dat? Gemeente, dat moet je eigenlijk ervaren, nietwaar? De kracht van het woord. De levensveranderende kracht van het woord. Dat de Heilige Geest je overtuigt, dit is het, dit is van de Heere. En je gaat ervoor op de knieën. Lydia, de purperverkoopster, die maakte zoiets mee toen dat woord openging daar bij de rivier. De Heilige Geest die opende haar hart, zodat ze acht ging slaan op dat wat gesproken werd. Het veranderde haar leven. Zij ging de stralen van het evangelie opvangen. Het zaad viel in de goede aarde. De Geest gaf getuigenis. Mooi voorbeeld vind je ook in Samaria. Als die Samaritaanse vrouw die de Heer Jezus had ontmoet terugkomt in Sichar en vertelt over de Heer Jezus, wat doen dan de mensen die het verhaal van die Samaritaanse vrouw horen? Ze gaan ook naar de Heer Jezus toe. Waar is hij? En dan horen ze het woord uit zijn eigen mond en niet via die vrouw, niet via die Samaritaanse vrouw. En dan zeggen ze in Johannes 4, wij geloven nou niet meer omdat u het zegt, vrouw. Want wij hebben hem zelf gehoord en wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Dat is nou de innerlijke overtuiging in het hart van die mensen. Dit is het woord van God. De Heilige Geest overtuigt van de waarheid. En de weg van geloof, bekering. Bekeer u tot de Heere, want hij is genadig en barmhartig. En wanneer je nou door genade gehoor geeft aan dat woord, dan ga je ook ervaren dat woord is waar. En inderdaad, de Heere is genadig en de Heere is barmhartig, zoals dat woord het me ook heeft gezegd. Gods geest overtuigt. Was dat rijk, hè? Wij mensen kunnen soms zo twijfelen. Jona in de vis, hoe kan het nou? En de gevolgen van de zondeval, ook dat kleine babytje in zonde ontvangen en geboren, de Heilige Geest overtuigt. Ik kan geen mens overtuigen, u ook niet. Geen mens. Dat hoeft ook niet. Getuigen, hè? Dat kan wel, getuigen. Ja, kun je dat? Omdat jij overtuigt. Getuigd geworden bent van de waarheid van het woord. Getuigen van de Heere Jezus. Dat zijn woord je hart innam. Je leven veranderen. Getuigen. Er is geen boek op aarde, gemeente, wat een mens zo kan veranderen als Gods woord. De Bijbel maakt van een leeuw een lam. Er is geen boek dat kan. Geen boek dat een mens zo vernedert. En God zo verhoogt en daarbij zo'n vrede geeft in het hart dan Gods woord. Dat komt, gemeente, omdat je in die Bijbel de Heere zelf ontmoet. En omdat als je die Bijbel opent, ja, daar zit als het ware een persoon in. Drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat was dat belangrijkste bewijs, de Heilige Geest... Getuigd ervan. Maar we aanvaarden die Bijbel ook als het gezaghebbende woord van God. Omdat de kerk ze aanneemt. En omdat de kerk ze voor Gods woord houdt. Als gezaghebbend. En zo heeft die kerk dat woord ook doorgegeven. Eeuwen door. Al meer dan 2000 jaar lang. En daarvoor heeft Israël dat woord ook bewaard. En doorgegeven, natuurlijk, dat was ook het werk van de Heere, maar dat volk werd er helemaal bij ingeschakeld. De Heere Jezus aanvaarde het Oude Testament, al die boeken van het Oude Testament, als het woord van zijn vader, als gezaghebbend. En daarna de gemeente bestaan uit Joden en Heidenen, en daarom aanvaard ik het ook als Gods woord. Je moet echt wel hele goede papieren hebben... om dat niet te doen. Om dat woord niet als gezaghebbend te zien. Als miljoenen mensen, duizenden jaren lang, dat allemaal wel gedaan hebben. Met volle overtuiging. En dan die derde. De Bijbel heeft bewijs in zichzelf dat het woord echt van God is, gezag heeft, waar is. En veel van wat voorzegd is, dat is ook gebeurd, zegt Guido de Bray. De zondvloed is aangekondigd en gekomen. De ballingschap bekendgemaakt, het is geschied. Net als de terugkeer uit Babel. De Messias beloofd, hij is verschenen. Zijn lijden, sterven, opstaan, voorzegd, het is gebeurd. Hongersnoden, rampen, oorlogen vinden plaats, zoals geprofeteerd. En de liefde die volgens de Bijbel zal verkillen, zal verkouden, in het laatste der dagen, we zien het om ons heen. De evangelieprediking tot aan de einde van de aarde. Een werkelijkheid. Het is voorzegd. En het gebeurt. De Bijbel heeft het bewijs in zichzelf. Wat dacht u, gemeente, ook van Gods trouw aan Israël? Als er één volk is dat eeuwenlang, eeuwen door bedreigd is. Gehaat door velen, verwenst. Dan is dat Israël. Maar dat volk is er nog. Net zoals de gemeente. Zoveel is er voorzegd. Zoveel is er uitgekomen. En komt uit. Als bewijs, het woord is waar. En gemeente, de beloften en de voorzeggingen en de bedreigingen die nog niet vervuld zijn, houd er rekening mee. Verder is er natuurlijk ook de diepe eenheid in de schrift, niet waar? Dat Bijbelboek geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar. Door vele auteurs toch één geheel. Dit is het woord van God. En gemeente, als dat nou het woord van God is, dan betekent dat ook dat ik daarnaar moet leven. Want ik ben een klein schepseltje, een klein mensje. En God is die grote God. Zijn woord heeft gezag. Dat heeft alles te maken met wat dat volgende ons volgende vertelt in artikel 5. De Bijbel is bedoeld om het geloof daarna te reguleren, daarop te gronden. En ook om het geloof te bevestigen. Ons geloof, zegt hij, ons geloof. Ja, dat is de taal van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hè? Zo begon het in artikel 1, wij geloven. En vervolgens wij kennen. En wij belijden. En wij vervatten, hè, tot en met 4. En dan moet je jezelf dus afvragen, oh ja, is dat nou ook namens mij? Doe ik dat nou ook? Niet iedereen in de kerk is immers gelovig. Nee, want een gelovige, dat is iemand die zijn hoop op Christus stelt. Die tot God bekeerd is. Een gelovige, dat is een arme zondaar in zichzelf, die het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus leert zoeken, die zijn handen leert uitstrekken naar de gekruisigde. Zich vastklemt aan het woord. Wij geloven. Wel dat woord, dat is bedoeld, zegt Guido de Bray, om het geloof te reguleren. Te reguleren. Dat betekent dat het geloof zich naar het woord moet richten. En dat het woord het geloof wil leiden. Regelmatig, ordelijk, recht wil maken. De Bijbel is als een liniaal, als het ware. Dat woord reguleren, regula, staat er in de Latijnse uitgave van de geloofsbelijdenis. Daarin zit het woord liniaal. Dat betekent dat je het geloof naast de liniaal van de Bijbel moet leggen. En als dat woord recht is dus, dan moet dat geloof van mij en die beleving en dat gedrag ook recht zijn. Net als de Bijbel. Dat betekent ook, en misschien hebt u dat wel eens ervaren, dat als de Bijbel zo naast je leven gelegd wordt, dat je dan ook kunt zien, ja, hoe recht is mijn leven eigenlijk? Klopt het wel? Klopt het wel? Dat betekent ook dat, stel, als die rechte Bijbel zo naast mijn leven gelegd wordt en mijn leven is krom, dan moet er wat aan veranderd worden. Aan mijn leven, aan mijn gedrag, aan mijn doen en laten. Want dan moet het net zo worden dat ik de Bijbel ernaast kan leggen. Dat betekent dat ik moet buigen, dat ik me moet bekeren. Dat ik ook recht moet worden voor God. Mijn geloofsbeleving, die moet ook zo zijn zoals je in de Bijbel tegenkomt. En dat is heel veelzijdig. Maar leg je leven er maar naast. Als je de Heer nou mag kennen en je beleidt dat en je mag ook aan het avondmaal gaan. Nou, leg je geloofsbeleving maar eens naast de psalmen bijvoorbeeld. En ook als je die vrijmoedigheid nou niet hebt en als je dat nog niet van jezelf durft te zeggen. Dat je bij de Heer hoort. Nou, leg ook dan je leven, je geloofsbeleving maar eens naast de dingen die je in de psalmen tegenkomt. Hè? Want daar zie je de heiligen van God, de kinderen van God in het hart. Psalmen, diep in schuldbesef, maar ook hoog in verlangen. Vreugde in God. Breed in de klacht en in de haat tegen de zonde. De liefde tot Gods wet, de lof op de schepping. Oh, ik voel dat vaak anders en dat is soms zo minimaal. Maar dan is dat woord daar als een liniaal. En als ik nou de omgang mag hebben met dat woord, dan wil de Heilige Geest dat ook gebruiken. Dat nou ook mijn geloofsbeleving weer zo wordt zoals ik dat in de Bijbel tegenkom. Heer, leer mij geloven naar uw woord. Leer mij hopen op uw woord. Leer mij zingen naar uw woord. Ja, ook dat, hè. We zingen soms van alles, gemeente. Maar dat woord wil ook ons zingen, ons lied reguleren. En de opvoeding van je kinderen. En hoe je met elkaar omgaat als man en vrouw. Of als stelletje dat verkering heeft. Leg dat woord er nou eens naast. Die liniaal. En kijk eens hoe recht jij bent. Jullie zijn. Ja, ik vind soms dat er helemaal geen kwaad in zit. Als je nou ergens door gesticht wordt en als het nou goed voelt en mooi klinkt en als het nou wat oplevert, dan moet dat toch kunnen. Ja, en je levensstijl ontwikkelt zich in een bepaalde vorm. En je leven krijgt wat krommingen. Je opvattingen, je probeert wat gewoontes die je hebt goed te praten. Je kledingstijl of het aannemen van zwart geld. Je gedachten over seksualiteit. Ja, wacht even. God geeft ons een liniaal, de liniaal van de Bijbel. Leg het er eens naast. En dan moet je niet die liniaal zo, kijk, niet die liniaal een beetje gaan buigen. Nee, ons leven moet recht worden. Ons leven moet toebuigen naar die liniaal van het woord. Mijn leven, mijn gedachten, mijn visie moet recht worden. Ik moet het ook niet leggen naast wat andere mensen vinden en naast wat andere gelovigen zeggen, naast wat andere kerken doen. Nee, leg het naast het woord. Niet neig uw woord en voeg dat woord, nee, neig mijn hart. Dat. En gemeente, nou wil dit woord van God ook ons kerkverband reguleren. Eigenlijk gaat het in de komende week over deze dingen. Ja, over de vrouwen in het ambt. En op de preekstoel. Dat gebeurt in meerdere gemeenten. Kinderen, aan het heilig avondmaal, ook dat gebeurt in onze kerken. Mensen aan het avondmaal die een homoseksuele relatie hebben. Waarvan die relatie soms ook, net als een huwelijk, kerkelijk bevestigd is in de christelijke gereformeerde kerk. Die je dus ook als ambtsdrager op huisbezoek tegen kunt komen. Ja, maar dat zijn gelovige mensen. En ze hebben de Heer Jezus ook lief. En die mensen hebben echt de gave om te dienen. En ook die vrouwen hebben echt de gave gekregen van de Heer om te dienen in een ambt. En de mannen, die zijn er niet. Die mannen die bedanken allemaal voor het ambt. Ja, maar leg de lineaal van de Bijbel er nou eens naast. Eeuwenlang waren dit kromme dingen. Naast die rechte Bijbel. Ja, eeuwenlang is men ook verkeerd omgegaan met mensen die anders geaard zijn met een beroep op de Bijbel. Dat is ook niet goed. Maar tegelijk moeten we wel luisteren naar wat de Bijbel ons zegt. En wat gebeurt er nou in ons kerkverband, gemeente? Ja, weet je, die lineaal van die Bijbel, die is helemaal niet zo recht als dat wij altijd gedacht hadden. Die lineaal van die Bijbel, die norm, die kanon, die kan je ook buigen. Die is flexibel, net als dat je een plastic lineaal hebt, weet je. En dan blijft er toch nog een lineaal. Dan blijft er toch nog de Bijbel. Kan je een beetje buigen. En we leven niet meer in 1600. We leven in 2025. Maar we hebben nog steeds die Bijbel. En die aanvaarden we ook als gezaghebbend. Ja, daar buigen we ook voor. Als die voor die kromme lineaal. Alleen, we gaan er wat anders lezen. Jullie lezen hem zus. En wij lezen hem zo. Nou laten we elkaar in de christelijk gereformeerde kerken de ruimte geven. Want we dienen dezelfde God en we hebben dezelfde Heer Jezus lief. En we hebben ook nog dezelfde lineaal, hè? Diezelfde Bijbel, diezelfde norm. De gemeente, tientallen gemeenten, en dat worden er steeds meer, die vallen voor dat buigen van die lineaal. Er is een christelijk gereformeerde predikant die zijn gemeente een brief gestuurd heeft waarin hij vertelt dat de interim classes, dat is een voorstel wat op de synode ligt, dat de interim classes de mogelijkheid biedt voor een beter LHBTIQ+ beleid. En daar is die predikant dankbaar voor. Dankbaar dat hij in zijn gemeente geen last heeft van dat kerkverband die hem oproept met een rechte lineaal in de hand, die hem oproept tot bekering, tot het gaan van de weg, zoals de Heere wijst in het woord. Gemeente, we zijn als kerken aan elkaar gegeven, ook als kerkverband. Ja, waarom? Om ons bij dat woord, om elkaar bij dat woord te houden. En als dat niet meer kan, en als dat niet meer mag, is dat dan niet liefdeloos? Als je elkaar niet mag vermanen, en als je elkaar niet mag waarschuwen voor een kromme weg, als je elkaar niet meer mag oproepen tot bekering, liefdeloos als we de ongehoorzaamheid aan de Bijbel, dat buigen van de Bijbel naar onze levenspraktijk, een plek geven, een volwaardige plek in onze kerken. Is het woord dan nog veilig in ons kerkverband? En ben ik er nog veilig? Bent u er nog veilig? Geeft dat woord mij dan nog houvast? Kan ik daar nog op steunen? Is dat dan nog iets wat eeuwig zeker is? Er staat geschreven, daar kan ik op hopen. Dat woord wat mij vertelt van Christus. Gemeente, dan zijn we ook bij dat volgende woord, ja, reguleren. Daar stonden we wat langer bij stil, ook omdat de synode dan deze week weer vergadert. En ook omdat het natuurlijk belangrijk is. Maar dat woord is ook een woord wat ons gegeven is, opdat ons geloof daarop gegrond kan worden. Ons geloof moet op het woord gegrond zijn, dus niet op het gevoel. Want dat gevoel is bedriegelijk, ons gevoel, jouw gevoel, uw gevoel. Je kunt je dicht bij God voelen. Maar misschien was het alleen maar de muziek die dat gevoel opriep. De prachtige tonen. En ik kan me vandaag dicht bij God voelen en morgen ver bij God vandaan, door hem verlaten. Maar is dat dan ook zo? Dat geloof dat moet niet gegrond worden op de omstandigheden. Nee, dat het zo goed gaat en dat ik zoveel reden heb om te danken, dat ik zoveel zegeningen heb. Dan moet God toch wel in genade aan me denken. Als het me zo voor de wind gaat, dan moet ik toch wel een kind van God zijn. Gemeente, het zijn wel zegeningen, maar het is geen grond. Net zo min als dat ik uit de ellende in mijn leven kan aflezen dat ik geen kind van God ben. Zo kan ik ook niet uit de zegeningen aflezen dat ik het wel ben. Het woord is de grond. Ik moet het ook niet gronden op mijn levenswandel, gemeente. Als ik een goede dag heb gehad of als ik zo fijn gebeden heb, ja, dan heb ik het. En als ik de woorden niet kan ordenen, of als ik een slechte dag heb gehad, en als ik telkens weer afdwaal met mijn gedachten tijdens het Bijbellezen, dan heb ik het niet. Nee, dan ben ik bezig met het gronden op iets van mezelf, hè, op de beleving. Ik moet het gronden op het woord. Het hele woord ook. Het hele woord. Niet op één tekst, al kan een bepaalde tekst je natuurlijk raken en trekken en aanspreken. Het hele woord is mijn houvast. Ik moet het ook niet gronden op een gebeurtenis dat ik me blij en verwonderd voel. Om wat dan ook. Het woord. Mijn bevinding is ook gebrekkig en bevlekt. Maar het woord niet. En daarom moet ik mijn geloof richten op dat woord waarin de Heere Jezus mij wordt voorgehouden. Waarin de Heere Jezus wordt uitgestald als volkomen en gewillige zaligmaker. Betrouwbaar. En hij zegt, dat die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En hij zal de nooddruftige redden die daar roept. De ellendige die geen helper heeft. Heere, dat ben ik. Hij zal redden. En als ik dan niks voel en niks zie. En als ik er niks van merk. En als ik er niks van terechtbreng van het dienen van de Heere. En mij dat zo kan benauwen. Dan schenkt de Heere mij zijn woord van trouw. Als de vaste grond, de rots van het behoud. Gronden en dan ook bevestigen. Dat woord is ook gegeven tot bevestiging, tot versterking. Het is als de voeding voor mijn ziel. Zoals een plant water nodig heeft en onderhoud. Elke dag moet je van die bloemetjes, die geraniums, moet je de dorre bloemetjes eraf trekken. Aandacht geven, liefde geven. Dan gaat het goed met zo'n plant. Ja, of je moet een nepplant hebben gemeten, dan gaat het altijd goed mee. Die heeft toch geen voeding nodig. Maar een levende plant, die wel. En zo is dat woord me gegeven om dat geloof te versterken. Zodat ik bij een open Bijbel ga liefhebben, ga verwachten, ga uitzien. Zodat bij het open woord dat ingezonken en weer op kan bloeien. En kan die bloem die droog staat en geen water heeft gehad en helemaal naar beneden gericht is. Als die 's avonds water krijgt in de zomer en de volgende dag dan schijnt de zon, dan richt die plant zich weer op. Nou, zo is dat woord voor ons gegeven. Ook om dat te bevestigen, het geloof te bevestigen. Wel, dat was iets over dat eerst, het gezag van het woord. Het woord heeft gezag, maar het woord is ook genoegzaam, genoeg. Dat is artikel 7. Want in die Bijbel is de wil van God volkomen vervat. Alles waarvan God wil dat wij dat weten, staat erin. En waarvan God vindt dat wij dat niet hoeven te weten, dat staat er ook niet in. Alles staat erin. Dat betekent, je mag er niks aan toedoen. En je mag er niks afhalen. Het is genoeg, zoals we het gekregen hebben. En wij zijn schuldig, staat er dan, schuldig om alles wat tot onze zaligheid daarin geschreven is, te geloven. Mooi is dat trouwens. De Heere die zoekt ons behoud, hè? Onze redding, onze zaligheid. En daarom geeft hij zijn woord, dat hebben we eerder gezien in artikel 3. Gods bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid. En daarom beveelt de Heere ook om op dat woord te hopen en om in dat woord te geloven. Als hij met zijn wet komt en je schuldig stelt, je veroordeelt, geloof dat. Opdat je tot Christus zou gaan die in het woord wordt voorgehouden. Opdat je in hem zou geloven. Wet en evangelie, dit is het doel, gemeente. En daarom moet je de Bijbel ook zo lezen met het gebed, Heilige Geest. Mag uw woord nou doen waarvoor u het gegeven hebt. Mij brengen tot de kennis, tot de geloofskennis van de Heere Jezus. Mij zalig maken. Werk dan zo met uw geest door uw woord. Daar is dus de Bijbel voor bedoeld, gemeente. Zoals een hengel bedoeld is om mee te vissen. En een boot om mee te varen. En een auto bedoeld is om mee te rijden. Zo is de Bijbel bedoeld om u zalig te maken. Levend te maken. Het is het zaad van de wedergeboorte. Het is medicijn ook voor het hart. Bedoeld om je te ontdekken aan zonde. Om je heen te drijven naar de Heere Jezus. Dat je hem zou kennen. Daarvoor is die Bijbel genoeg. En daarom, gemeente, heb je geen enkele verontschuldiging. Om onbekeerd te zijn. God geeft zijn woord. En daarachter gaat zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn liefde schuil. Daarin wenkt zijn hand. Kom. Geen enkel excuus, gemeente. Geen enkel geldig excuus om onbekeerd te zijn. Weet u dat? Als je het woord hebt, het woord van God. Als je het medicijn hebt. Het levendmakende, krachtige woord van de Heer. Dat betekent ook dat er niets erger is dan dit. Dat je verloren gaat met een Bijbel in je hand. Dat je verloren gaat met een Bijbel op schoot. Of in de kast. Gods wil geweten. En niet gedaan. Dan zul je met meerdere slagen geslagen worden. Staat er in Lucas 12. Dan zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Dan de inwoners van Capernaum, waar de Heer Jezus werkte, woonde, wonderen deed, sprak, nodigde, kom. Het is niet te zeggen hoe erg dat moet zijn, gemeente. Vanwege God zelf. Hij zal dubbel misnoegd zijn en onteerd zijn. Doordat je dat zaligmakende woord hebt genegeerd. Zijn geschenk niet op de juiste waarde hebt geschat. Zijn liefdesaanzoek hebt verwaarloosd. Dubbel erg de weg geweten en niet bewandeld. Vanwege jezelf, want je zult het jezelf nooit vergeven in de eeuwigheid. Zo dicht bij de zaligheid. God kwam zo dichtbij. Als het ware in je mond. Het Toen je dat woord op de lippen nam. En je keek de andere kant op. Zonder de Heer Jezus verder gegaan. Dubbel erg om zo verloren te gaan. Vanwege de duivel die je zal sarren. Hoe kom jij hier nou? Hoe kom jij hier nou in de hel? Je wist het zo goed, je wist het zo goed. Je had een routekaart bij je. Betrouwbaar, waarachtig, van God zelf gekregen. En dan ben je hier, bij je dwaas. Gemeente, zo verloren gaan, dat is zo verschrikkelijk erg. En God zal 100% alle schuld op ons leggen. We hebben geen verontschuldiging. En u snapt wel waarom we dat dan zo zeggen, gemeente. Daarachter gaat de liefde van God schuil. Bekeer u, waarom zou je sterven? Geef acht op het woord, gemeente. Alles staat erin wat nodig is om zalig te worden. Dat is genoeg. Je mag er niets bij doen, zegt de brei ook. Niets eraf. Niets verbuigen. En dan ging het over de liniaal, hè. En niets verwringen. Door wat je van jongs af aan gewend bent. Door wat die bekeerde man of vrouw ooit heeft gezegd. Voor wie je hoge achting had. Misschien een dominee wel. Dominees kunnen ook dingen verbuigen, gemeente. Kerkverbanden. Niet doen, zegt artikel 7. Niets eraf halen, niets erbij doen, niets verbuigen. Door een bijzondere bekeringsgeschiedenis misschien die je verteld wordt of die je gelezen hebt. Waarbij de indruk wordt gewekt, ja zo moet het gaan. Of door je eigen mening vast te houden en voor aannemelijk te houden. Zo is het, zo voel ik het. Ja zo voel ik het, gemeente. Maar dat gevoel van u, dat is 100% onbetrouwbaar. Dat kan zo verwarring geven. Zo'n valse gerustheid. Opvattingen van mensen, van wie dan ook, gemeente, mag je niet gelijkstellen met Gods woord. Ook niet de mening van de menigte, ook niet de mening van de meerderheid. De meerderheid van vergaderingen, van het pausdom, van kerkvaders, ook niet. Luther of Calvijn. Decreten, dat zijn besluiten van vergaderingen. Zoals sommige kerken bindende uitspraken hebben gedaan in het verleden over hoe je het genadeverbond moet zien bijvoorbeeld. Nee, de schrift. En dan komt er dan een engel uit de hemel, staat er zelfs. Een engel uit de hemel die mij wat anders vertelt dan dat er in de Bijbel staat. Dan kan en mag en wil ik die engel niet geloven. Omdat God mij zijn woord geeft. En mij in zijn woord de weg wil wijzen. Ik hoorde van een man, gemeente, die ook in zijn licht zag. Toen hij in zijn bed lag. En een stem hoorde. En sinds dat moment ging die man aan het heilige avondmaal. Maar hij leefde nauwelijks met het woord van de Heer. En wie de Heer Jezus was, dat bleef zo gebrekkig, de kennis daarvan. Ik dacht wel eens van, had hij zijn zonde maar gezien. In plaats van dat licht. In plaats van dat hij die stem gehoord had. Had hij zijn zonde maar gezien. Opdat hij naar de Heer Jezus was gevlucht. Geen engel, geen engel, geen licht, geen stem. Al kan de Heer wel zo werken, al kan de Heer dat wel gebruiken. Maar dan zal hij je altijd naar het woord brengen. Om op dat woord te hopen. Om op dat vlees geworden woord te steunen. De Heer Jezus Christus. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars. Ijdeler dan de ijdelheid zelf, zegt het artikel. Het gaat dus echt om het woord, gemeente van God. Ja, en de belijdenis dan? We preken niet uit het woord vanavond, we preken uit de belijdenis. Nou, gemeente, dat is natuurlijk geen vervanging van dat woord. Zo is de belijdenis nooit bedoeld. U weet het wel, hè? Die belijdenis die ordent de kernzaken uit de Bijbel. En daarin wil die belijdenis de Bijbel eerbiedig naspreken. Bij de oorspronkelijke uitgave van dit leerboek wemelde het van de Bijbelteksten. Belijdenissen. In het Nieuwe Testament waren belijdenissen bedoeld, gemeend om te zingen. Ze waren opgesteld om Gods lof te vermelden. En tegelijk helpen ze ook bij het verstaan van de Bijbel. Ze zijn als de witte strepen, weet u nog? De witte strepen op de weg. Die ervoor zorgen dat je op de weg van de Bijbel blijft. Daarvoor heb je die dordse leerregels nodig. Daarvoor heb je die catechismus nodig. Om op de weg van de Bijbel te blijven. En zo is die belijdenis dus van waarde. Om je rond te leiden in dat landschap van de Bijbel. We zeiden dat in die eerste preek. En zo hopen we de volgende keer, tijdens die rondleiding in het landschap van de Bijbel, langs dat diepe meer van de drie-eenheid te komen. En langs dat dal van de mens als zondaar. En langs het park van Christus en zijn weldaden, de akker van de kerk, de bomen van doop en avondmaal, het hek van de overheid, om uiteindelijk de horizon van de grote toekomst, de wederkomst te zien. Daar wil de belijdenis ons brengen, gemeente. Uiteindelijk daar waar het woord ons brengen wil. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om daar volmaakt voor God te leven. Dan zul je nooit meer afbuigen. Dan zul je nooit meer hoeven te bidden, Heere, maak mij nou recht zoals uw woord recht is. Welke plek heeft de Bijbel in uw leven? In je houding. In jouw houding tegenover Gods woord. Blijkt het en komt het eruit. Wat er in je hart zit. Dan kun je concluderen van, ken ik de Heere nou? Niet dat je alles begrijpt en niet dat je het zo makkelijk vindt om in de Bijbel te lezen, nee. En van verschillende van u heb ik wel gehoord, hè. Dat dagboekje wat jullie gekregen hebben, wat u gekregen hebt, over de Galaten ging het, de eerste weken. Was moeilijk. En dat is ook zo. En toch grijpt u desondanks steeds weer naar dat woord van God. En zoekt u het om daarin uw houvast te vinden? Is dat uw verlangen om daarop te hopen, op het woord van de Heere? Want daarin hoor je nou het hart van ontferming, het hart van Gods ontferming kloppen. Kent u de auteur van het woord? Het was volgens mij tijdens een van de catechisatielessen, niet waar, dat we hoorden van een jonge man die een boek kreeg van iemand. En die las dat boek en die vond er maar niks aan. Totdat hij later in het huwelijk trad met iemand. En laat het nou de schrijver van dat boek te zijn. En toen las hij het nog eens en toen werd zijn hart erdoor gegrepen. Kent u de auteur? Gemeente, lees in dat woord. Opdat je de auteur van het woord zou gaan kennen. En zou gaan liefhebben. Opdat hij je leven zou worden. Christus je bruidegom. En als je hem kennen mag. Lees dan in dat woord. Niet opdat, maar omdat je hem kent. Die Christus, die als geen ander. Dat woord heeft hoog geacht. Wiens leven volmaakt in overeenstemming was met dat woord. Om zijn vader te eren. Maar ook om de schuld van mijn afbuigen. De schuld van mijn verwaarlozen van het woord. De schuld van mijn negeren van het woord. De schuld van het soms zo weinig smaak hebben in het lezen van het woord. Voor God te verzoenen. Als je dat beseft, dan krijg je de Heer Jezus nodig. meer en meer. En dan wordt hij je lief en dierbaar, meer en meer. En dan wordt het je gebed. Heere, leer mij. Leer mij naar uw woord en uit uw woord te leven. Bewaar mij voor het krombuigen van uw woord. En maak mij recht naar uw woord. Amen. Zullen we danken en bidden. Zo hebben we beleden, Heere. Belijdenis gedaan. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Een licht op mijn pad. En we hebben beloofd dat we dat woord door uw genade zouden bewaren. Heere, neigt u ons hart en richt u ons leven. Maak ons gewillig om ons leven zo te richten zoals uw woord het ons voorhoudt. Ook als dat dwars tegen de opvattingen en meningen van de samenleving, van mensen ingaat. Als dat misschien dwars tegen onszelf, tegen ons gevoel ingaat. Heere, schenk ons uw genade. We bidden om uw hulp en ontferming voor onze kerken. We bidden, Heere, ook voor mensen in onze kerken, in onze gemeente. Mensen om ons heen, jongeren en ouderen die worstelen met hun geaardheid. Heere, wilt u geven dat ze niet in de eenzaamheid hun weg zullen gaan. Maar dat ze de strijd van het geloof mogen strijden, ook met anderen, om zich heen. Dat u ze nabij zijn. Heere, we bidden, help en leid ons in alles, ook deze week die we zijn ingegaan. Gaat u mee naar school, naar ons werk, gaat u mee naar huis. Wees u met ons thuis als we alleen zijn, eenzaam. Wees u met ons, Heere, als we ziek zijn. Of als we ons zorgen maken om onze gezondheid. Heere, of om de gezondheid en het welzijn van anderen, kinderen, kleinkinderen, elkaar. Heere, schenk uw genade. Zegen het ambtelijke werk ook in deze week, de huisbezoek, de verenigingen, de jeugdvereniging die samen hoopt te komen. Wilt u met uw geest en met uw woord ook in het midden zijn en zo uw zegen schenken. Aanvaard onze dank, Heere, vergeef het zondige en gebrekkige. En mogen we ook als kerk, als gemeente, leven, kerk zijn, gemeente zijn, naar uw woord. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.